In deze dienst zal evangelist De Vries uit Urk voorgaan en een tweetal gemeenteleden zingen de liederen. De collecten van vandaag zijn respectievelijk bestemd voor de stichting Woord en Daad, voor het werk van de kerkrentmeesters en voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. We bevelen deze collecten van harte bij u aan en voor de mogelijkheden om uw gaven over te maken verwijzen we u naar de kerkbode, de website of de weekbrief. Uw voorbeden en meeleven wordt gevraagd voor de volgende zieken: mevrouw Jansen van Eldik in zorgcentrum Elim en mevrouw Flora van Doren van Schenkhof uit de Oranjestraat zijn ernstig ziek. De heer Lansing uit Inge is opgenomen in het Rivierenland ziekenhuis in Tiel. De heer Martin van Hasselaar uit de Kolmelandstraat gaat een traject in ter voorbereiding op een niertransplantatie in de laatste week van augustus. We bevelen ook hen die thuis ziek of herstellende zijn en hen die op uitslagen wachten of kuren ondergaan in uw voorbeden en meeleven aan. En ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 84, vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En ook vers 4. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Het derde en het vierde vers van Psalm 84. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Gemeente van Christus, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, ook in verband met de prediking van vanavond wil ik vragen u te zingen van Psalm 6. O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig. En ook vers 2. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En ook vers 9. De Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Psalm 6, 1, 2 en 9. Thank you. Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen, alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons geloof. En ik vraag u een antwoord daarop te willen zingen van Psalm 42, vers 1. Het heigend her der jacht onkomen schreeuwt niet sterker na het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, Gods enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij terug zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laat ons bidden om de leiding van Gods Heilige Geest. Laat ons bidden. Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, voor de tweede maal mogen we als gemeente samen komen in de vorm van luisteren en kijken. En wat een bijzonder voorrecht, o God, dat de Heilige Schrift vanavond weer open mag gaan. Uw heilig goddelijk woord, een machtig rijk woord, dat zondaren roept, maar tegelijkertijd ook zondaren verlost. En wat is het bijzonder, Heere, dat het in alle vrijheid mag. En zo willen we ook vanavond denken aan de vervolgde kerk. De kerk die zo graag in het openbaar wereldwijd zou willen belijden, dat gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. Maar helaas, het kost ze stokslagen. Ze worden gemarteld, ze worden vervolgd, doordat ze belijden dat ze door het bloed van uw lieve Zoon zijn gewassen en opnieuw geboren zijn geworden. O God, wij willen ze allemaal aan u opdragen, wereldwijd. En zoals we deze week vernamen van Open Doors in meer dan 50 landen waar uw kinderen worden vervolgd. Heer onze God, laat ons des te meer in dit vaderland, in Nederland, beseffen hoe rijk wij mensen zijn en nog zijn mogen, dat niemand ons een strooibreed in de weg heeft gelegd, vanmorgen niet en ook vanavond niet. De deuren konden openstaan, we mochten naar binnen gaan en niemand die het ons belette. Wilt u geven dat we dat in Nederland eens wat meer zouden beseffen, wat voor rijkdom alleen dat al is? En zo komen wij in alle ootmoed ook vanavond tot u, de heilige en de barmhartige en de troostende God, als het gaat over die geschiedenis van uw volk Israël, die voor de Schelfzee kwam te staan, erdoor is geleid. En wat een wonder, een machtig wonder van uw hand, u die de schepper bent van de hemel en van de aarde, u die wijze wegen gaat, zelfs met uw volk. Zo mogen we horen. En wij bidden u om de leiding van uw Heilige Geest. Hoe zou uw knecht kunnen spreken als de Heilige Geest niet van uw kant overkomt? Kom over, o God, en help ons. Misschien dat wanneer we onze netten uitzetten, nog wat vangst mogen maken. Barmhartige Vader, u wilt onze Vader zijn en leer ons te geloven en leer ons te zien hoe rijk het is wanneer we uw eigendom mogen zijn, zoals de catechismus daarvan spreekt. Wat is dan je enigste troost in leven en in sterven, dat ik niet van mezelf ben, maar dat ik het eigendom mag zijn van u, Heer Jezus, en dat u ons gekocht hebt met uw bloed, uw dierbaar bloed, dat vloeide langs die kruisheuvel op Golgotha. Maar u bent weer opgestaan. En wij mogen zien op dat hout, dat kruis, dat bloedende kruis, dat ons verlossing brengen kan. En laat zo door de Heilige Geest ook uw knecht dat mogen ervaren, die het niet van zichzelf kan, maar de inspiratie moet ontvangen van u, de Heilige Geest. Hoe zouden we anders kunnen spreken van de rijkdom van het evangelie? Hoe zouden we anders kunnen doordenken? En daarom bidden, ja, smeken wij u. Kom, Scheppergeest, daal tot ons neer. En wilt u door de kracht van die Heilige Geest ook die mensen die met ons verbonden zijn, met ons meeluisteren, met ons meekijken, al die broeders en die zusters, bedouwen met uw geest, de Heilige Geest. En geeft u ons zo een goede dienst, dat de dienst zodanig overkomt ook in de huiskamers, dat de Beamercommissie een werk heeft gedaan en allen die dit werk doen, de organist, de koster en wie er ook maar meewerkt, maar laat ook uw knecht ervaren dat hij niets kan van zichzelf en dat zelfs elke zucht van zijn ziel nog genade is van u. Hoor ons zo, God van alle leven, barmhartige Vader, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij willen vanavond de Heilige Schrift openen. En we lezen eerst uit het Oude Testament, Exodus 15, de versen 22 tot en met vers 27. En dat is gelijkertijd ook onze tekst. En uit het Nieuwe Testament, Jacobus 1, vers 2 tot en met vers 4 en vers 12. Dus uit het Oude Testament, Exodus 15, vers 22 tot en met 27, dat is gelijkertijd, zoals gezegd, onze tekst. En uit het Nieuwe Testament van de apostel Jacobus, hoofdstuk 1, de versen 2 tot en met 4 en vers 12. Boven dit hoofdstukje staat Mara en Elim. Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. 3 dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen ze bij Mara. Zij konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zei: wat moeten wij nu drinken? En Mozes riep tot de Heere en de Heere wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft hij het volk verordeningen en bepalingen gegeven en daar heeft hij het op de proef gesteld. Hij zei: als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen die ik over Egypte heb gebracht, want ik ben de Heere, uw heelmeester. Toen kwamen zij bij Elim. Daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. En zij sloegen daar hun kamp op aan het water. En dan Jacobus 1 vanaf vers 2 tot en met 4. Daarboven staat de zegen van de geloofsbeproeving. Waar Jacobus zegt: acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. En dan vers 12. Zalig is de man die verzoekingen verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hem, die hem liefhebben. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van onze God niet alleen horen, maar het vooral in hun hart ook bewaren. En bovendien om naar dat heilig woord van God te leven. Tot zover. En we zingen nu van Psalm 42, dezelfde psalm, en dan vers 3 en vers 5. 3 en 5 van Psalm 42. Ik vraag u een antwoord op de verkondiging te willen zingen van lied 231, de versen 1, 5, 7 en 8. Lied 231, 1, 5, 7 en 8. Gemeente, ik heb boven deze preek gezet geloofsbeproeving. Ze woonden al meer dan 400 jaar buiten het land van hun vaderen. Het land dat God beloofd had aan Abraham, Isaac en Jacob. En dat volk moest in Egypte zware slavenarbeid verrichten. Maar de Israëlieten, dat volk van God, werd geteisterd door allerlei kwalen en ziekten, rampen. Maar de Heere God die heeft hen bevrijd uit Egypte. En zo stonden ze daar op een gegeven moment voor de Schelfzee. Stelt u dat zich eens voor. Bergen links en bergen rechts. De vijand in je rug. En dat water van de Schelfzee voor je. En dan gebeurt er een machtig wonder. God breekt het water voor zijn volk open. Maar wat zijn ze daarna geweldig teleurgesteld, verbitterd, eindelijk bevrijd uit dat slavenhuis. En nu trekken ze al 3 dagen rond met die hele meute door dat hete zand van de woestijn Sur. En dan met die brandende zon aan de hemel. Je zou kunnen zeggen, dan zinkt de moed wel in je schoenen. Stelt u zich dat ook voor? 3 dagen lang zonder water, vanaf de Schelfzee richting Mara. En dat vooral ook de kleine kinderen, bij wijze van spreken, aan moeders rokken trekken en zeggen, mama, ik heb zo'n dorst. Maar dan eindelijk komen ze langs die pleisterplaats. Mara, dat betekent bitterheid. Ze hadden er vlugger kunnen komen. Maar de Heere die heeft het zo geleid dat het via een omweg moest naar Mara, naar die pleisterplaats, zodat ze beseften wat het betekent 3 dagen zonder water te zijn. Yes, eindelijk water, Mara. Maar wat is datzelfde water bitter? Mara betekent ook bitterheid. En wat een ontgoocheling naar zo'n geweldige bevrijding door die Schelfzee. En dan begint het gemopper op Mozes. En wat hebben ze wat afgeklaagd. En wat hebben ze wat afgejammerd. En ze gingen gigantisch tekeer tegen hun leider Mozes. Dit water, Mozes, is niet te drinken. Dit water is niet te drinken, Mozes. En dan krijgt de leider van dit slavenvolk zoveel over zich heen. Wat krijgt Mozes wat te verduren? Mozes, een man, een leider met zo'n geweldig rechtvaardigheidsgevoel. Gemeente, dat doet me denken bij ons vroeger thuis. Voordat wij als kinderen 's avonds naar bed gingen, dan stonden we bij het aanrecht en dan kregen we eerst een lepel levertraan weg te slikken. En de ouderen zullen het nog kunnen herinneren. Maar de levertraan, dat was zo bitter als gal. En je keek alleen maar, als je de lepel had gehad, naar het pepermuntje wat op het aanrecht lag. Want dat ging er zo snel mogelijk achteraan. Maar als we dan in verweer kwamen voor datzelfde middel, dan zei mijn moeder altijd, goed voor je gezondheid, kind. Maar de Israëlieten die pikten dit niet, dit bittere water van Mara. En ze zeiden dan ook, Mozes, dit water is dood. Maar als je het water uit Mara dronk, inderdaad, dan kreeg je dus lichamelijke klachten. Mag ik het zo zeggen, dan kreeg je namelijk buikloop. En de nomaden die dronken dat bittere water, waarom? Omdat het een reinigende werking had. En dat bittere water van Mara, dat spoelde namelijk dan je hele darmsysteem schoon. Zei je vroeger als kind, als je je ziek voelde, en laat ik dat woord maar gebruiken, en je zei, mama, ik heb diarree. Dan zei je moeder ook weer, zo is een moeder nu één keer. Dat ruimt op, mijn lieve kind. Dat is goed voor je. Maar dat bittere water van Mara, dat was dus niet te drinken. Maar daarna was je wel weer schoon. En zo deed de hemelse heelmeester dat. En de Heere zei tegen zijn volk, jullie zijn uit Egypte getogen, het land van de zonde en van de dood, en 3 dagen door de woestijn getogen, maar nu moeten jullie allemaal gereinigd worden. En zo leidde God hen langs Mara, langs bitter water. En wat was dat volk verbitterd? Maar de Heere God zei, dat ik ben uw heelmeester. Want ik wil jullie niet alleen bevrijden, maar ik wilde jullie ook reinigen en vooral genezen. En zo zegt God vandaag, ook tegen u en tegen mij en tegen jullie jongelui, jullie hebben allemaal reiniging nodig. Maar ja, dan moet ik de zonde wel vaarwel zeggen. Maar weet je, diep in mijn hart heb ik de zonde zo lief. En er zijn vaak van die dingen in je leven die je zo bitter tegen kunnen vallen. We maken dat van tijd tot tijd allemaal wel eens mee. En weet je wat er dan gebeurt? Dan worden de mensen opstandig. En dan zeggen ze tegen ons kerkmensen, niet-kerkelijke mensen, als God dan bestaat, waarom gebeurt dat? Dat zou je je af kunnen vragen afgelopen vrijdagnacht. Vrijdagsmiddags geven ouders in Marken door aan de politie een vermissing van een meisje van 14 jaar. En dan loopt ze in de nacht, zijn natuurlijk vraagtekens, dan loopt ze vrijdagnacht van Monnikendam naar huis terug. En de politie wordt ingeschakeld van de vermissing en komt om vragen. En merkt dan onderweg naar Marken dat daar een dood meisje aan de weg ligt, verongelukt. Maar stel nu dat die mensen niet kerkelijk zijn. En het zou ook nog best kunnen zijn dat ze misschien wel kerkelijk zijn. En zich dan afvragen, o God, waarom? Maar broeders en zusters, verdiept u zich maar niet in dat goddelijke waarom. Want dan hadden wij met eerbied gesproken de Heere God onder de knie. Want dan zouden wij, als wij achter het waarom en achter die waarom vraag zouden kunnen komen als mensen, dan zou God God niet meer zijn. Maar Hij is de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. Maar het mag ook in deze geschiedenis van Exodus 15 dus duidelijk zijn dat de schepper van hemel en aarde ook u en jou en mij op het oog heeft. En dat hij ook voor jou en voor mij met al je vragen en al je dingen die je tegenstaan in je leven, dat het zo kan zijn dat hij toch een liefdevolle vader ook voor jou en u wil zijn. Zelfs al laat u God vallen, dan nog, laat de Heere u niet vallen, want zo is God. En de Israëlieten die hebben steeds de zegen van God ervaren, maar nu moppert dit slavenvolk ten voeten uit. En Mozes, ga eens na. Die loopt tussen dat mopperende en klagende volk door. Mozes, dit water, wat moeten we daarmee? En weet je wat Mozes toen deed? Kent u dat? Gemeente, kent u dat? Mozes ging in gebed. Die wierp zich op zijn knieën. En die stortte zijn ziel uit voor de levende God. Zo afhankelijk was hij. Nieuw leven. Nieuw leven. En Jacobus die getuigt in Jacobus 5 vers 16. Als het gaat over het gebed. Een krachtig gebed van de rechtvaardige brengt veel tot stand. Dat zou je van Mozes kunnen zeggen. Een man met zo'n geweldig rechtvaardigheidsgevoel. Hij smeekt aan God. En bidt, zo lazen we zojuist. Wat moeten wij nu drinken? Waarop de Heere zei, hij verhoorde dus Mozes zijn gebed. Waarop de Heere zei, Mozes, daar staat een boom. En weet je wat je nu doet? Pak een stuk hout van die boom. En smijt dat in het water. Weet u wat dat voor een boom was? Dat was een laurierboom. Je zou ook kunnen zeggen, dat was een boom des levens. En dat deed Mozes. Hij greep een stuk hout van die laurierboom en smeet dat dus op Gods bevel in het water. En wonderbaarlijk mensen, het is niet te filmen zou je zeggen en niet te geloven. Maar het water werd daarna gelijk zoet. Dat brakke water werd als het ware omgesmeed door de leiding van de Heere God zelf, van de Schepper, in zoet water. En dat betekende voor het volk van God, voor Israël en ook vandaag voor ons, nieuw leven. Maar gelijkertijd vraag ik, gemeente, vindt u dit niet een machtig wonder? Wat hier gebeurt bij Mara? Want dat hout van die boom, dat predikt namelijk nog veel meer. Ik denk bijvoorbeeld aan de geboorte van de Heer Jezus. Gebeurde dat in een hotel, heel luxe? Nee, in een armzalige houten kribbe. Daar werd de koning in gelegd, want God wilde voor de afvallige wereld de bitterheid dus zoet maken. En het wijst bovendien naar dat andere hout, dat kruis, dat vloekhout, daarboven, op Golgotha. Daar wilde God het leven voor u en mij en voor zijn volk ook zoet maken. Want Jezus' bloed, dat is dus een reinigingsmiddel. Hij werd vastgespijkerd en zijn lijden en zijn sterven, dat maakt dus juist ook onze bitterheid zoet. En zijn bloed, zegt Johannes, de apostel Johannes in 1 Johannes 1 vers 7, want zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Dus God gaf aan de Israëlieten zijn wetten. Dat hebben we gelezen in vers 26. Het gaat er dus om dat de Heere God dus als eis stelde: ik wil jullie bewaren voor ziekten, wat ik over Egypte gebracht heb. Maar pas op, je moet wel mijn geboden in acht nemen. Want hier staat, God zei dus: als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Want ik ben de Heere, uw heelmeester. Maar nu zijn er vandaag mensen die zeggen: nou ja, ik moet u eerlijk zeggen, ik kom wel eens in een confessionele gemeente en dat me dan verbaast over het feit, dat is me onlangs een keer gebeurd, dat ik de 10 geboden las in de morgendienst. En dat de ambtsdragers nadien zeiden: wie gaf u opdracht om de geboden te lezen, want die hebben we weer enkele jaren geleden afgeschaft. Ik heb toen niet geweten dat dit zo duidelijk stond in Exodus 15. Maar dan had ik tegen die broeder en tegen die broeders gezegd: lees dan eens even Exodus 15. Wat daar de Heere als een eis stelt. De geboden. Nou, ik denk bijvoorbeeld, laten we maar praktisch toepassen. Ik denk bijvoorbeeld aan het 6e gebod. Gij zult niet doden. Het is natuurlijk onzin. Maar stelt u zich voor dat wereldwijd iedereen, oud en jong, mannen, vrouwen, iedereen zich hield aan dat 6e gebod. Gij zult niet doden. Dan las je niet meer in de krant. Dan hoorde je haast elke dag niet meer voor de tv, in het journaal, iemand overhoop gestoken. Er is zomaar een vrouw neergestoken in die winkelstraat. En zomaar een meid van 16 jaar. Snapt u? Maar we worden elke dag geplaagd door antigoddelijke virussen, die ook jou en mij, mijn beste vrienden, tot zonde verleiden. Maar wat zegt nou de Bijbel? De Heilige Schrift zegt: de wet doet zonde kennen. En die wet van God, die leert mij dat ik schuldig sta tegenover de Almachtige. Maar juist die virussen. En we worden als het ware opgevreten door de bacteriën van de verleidingen om ons heen. En toch, en dat is de genade van het machtige rijke evangelie, broeders en zusters, toch zegt het heilige woord van God: al wie zijn zonde beleidt en ze nalaat, die zal barmhartigheid geschieden. En zo loutert en zegent God ons met een beproefd geloof. Ik denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van Naomi. Ze was met haar man Elimelech vanwege de hongersnood vertrokken destijds naar de vlakte van Moab, met hun beide zonen Mahlon en Chilion. Maar wat gebeurt er? Kort daarna stierf Elimelech haar man, en 10 jaar later ook haar beide zonen Mahlon en Chilion. En toen Naomi oud geworden was en ze later in Bethlehem terugkwam, toen zeiden de mensen onderling: heb je Naomi al gezien? En dat zei Naomi toen. Is dit Naomi, zeiden ze. En ze zei: noem mij niet Naomi, noem mij Mara, Want de Heere heeft grote bitterheid mij aangedaan. Teleurstellingen, woestijnperioden en woestijnmomenten, wie maakt ze niet in zijn leven mee, mijn broeder en mijn zuster? Ze kunnen je zomaar overvallen. Zo ik van de week hoorde van iemand die zei, we zitten rustig aan de koffie. En er komt een telefoontje binnen. En een broer van die betrokkenen was plotseling overleden. Ze zouden maandagmorgen met elkaar op vakantie gaan. Het werd een rouwdienst, of het wordt deze week een begrafenisdienst. Ik denk bijvoorbeeld aan Jozef. Als je nou praat van beproevingen, dan denk ik ook aan Jozef. Door zijn eigen broers, dat is toch niet voor te stellen. Dat je door je eigen broers wordt verkocht aan de farao van Egypte. In een put gestopt. En dat later Potifars vrouw om het hoekje komt kijken. En hem wil verleiden om met hem het bed te delen. Maar Jozef is een kind van God. Zoals later in het Nieuwe Testament Jezus zegt, meer dan Jozef is hier. Maar Jozef ondervond ook die beproevingen. En zo werd hij gelouterd. En Jacobus begint er zijn brief mee, zo hebben we net gelezen, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Wees verheugd. Weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Dus in de Bijbel is dus de woestijn een symbool voor de beproeving. Maar hier en daar vind je oases in de woestijn. Dat zult u zelf ook ervaren, gemeente. Dat je zegt, bij alle tegenslagen die over me heen kwamen. En wat lijkt het misschien donker en wat leek het donker toen de coronatijd begon. En dat u gedacht hebt, daar gaat mijn bedrijf. Net opgebouwd. De jongens net ingewerkt. En dan komt zo'n beproeving. Maar mopper maar niet. Jongelui, mopper maar niet als het ook jou tegenstaat en tegenvalt. Als jij ook langs Mara moet, misschien langs een omweg, zoals Israël. God wil, als je net als Mozes leeft en doet, dat je dagelijks Gods aangezicht zoekt, in de gebeden en God smeekt, om wegwijs gemaakt te worden, mede door de Heilige Geest en mede door de Heilige Schrift, hoe ik als mens, als christen dien te leven, ook ten aanzicht van een ander. En je mag zien hoe dan toch God het leven dat zo bitter leek, weer zoet maakt uit genade. Zie dan maar op Jezus kruis, want ook de heiland op Golgotha, aan dat kruis, een van de 7 kruiswoorden. U kent ze vast, u hebt ze op de lagere school geleerd, dat Jezus versmachtte van dorst en dat hij zei tenslotte, mij dorst. En ze gaven hem. Wat gaven ze hem? Edik, wijn. En hoe smaakte dat? De schrift leert ons, het was zo bitter als gal. Maar Jezus moest die beker drinken. Ik was onlangs in een gemeente, dat er maar even tussendoor, als voorbeeld. En daar hadden ze door de coronacrisis 6 weken geen dienst gehad. 6 zondagen een gesloten kerk en ondergebracht met een andere gemeente. En ik preekte daar die zondagochtend. En er stond zo ongeveer dezelfde hoeveelheid water in die preekstoel. En net voordat ik met de verkondiging zou beginnen, proefde ik dat. Wat bleek nu, dat water, dat had die 6 weken ook stilgestaan in die preekstoel. Ik moet u zeggen, ja, dat is misschien geen kanseltaal. Wij zeggen dan zo, het was niet te pruimen. Inderdaad. Zo bitter dat dat dode water was na 6 weken. Ik ben toen, omdat het de tussenzang betrof, even naar de keuken gelopen. En ik heb even schoon water in dat glas gedaan. En dat verschil, maar ik heb iemand gesproken na die zondag en ik vertelde van dat glas water, dat dode water. En toen zei hij, ik zal u eerlijk vertellen. Als u dat halve glas water had leeggedronken, dat dode water, had u heel, heel erg ziek kunnen worden. Zo gevaarlijk kan ook water zijn. Dan heb je een idee hoe dat misschien bij Mara geweest moet zijn. Ten slotte. Na de ontgoocheling bij Mara bracht God zijn volk in Elim. Na het zure komt het zoet, inderdaad. Want ze mochten zich dwars door Mara heen laven in Elim. Stelt u ook dat eens voor. 3 dagen geen water. En dan in Elim zelfs 12 waterbronnen. En 70 palmbomen, 12 en 70, getallen van de Bijbelse volheid. En ook u en ik mogen bij alle beproevingen ons laven in dit levende water van de opgestane Christus Jezus. En de apostel zet zijn brief bij en zegt immers in vers 12, ook dat hebben we gelezen, zalig de man die de verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen. Vindt u het niet typisch? Dat als hier staat in vers 12 van Jacobus 1, de kroon des levens ontvangen. Dat corona, het woord corona betekent kroon. Kroon. En dan staat er verder, die de Heere beloofd heeft aan hem die hem lief hebben. En we merken allemaal vandaag, anno 2020, dat de ene beproeving over de andere beproeving heen rolt. De oplaaiende discussies enige tijd geleden over de klimaatbeheersing. Alles was bezig met de klimaatbeheersing. En wat dacht u van het windmolenpark op de Noordzee? Men heeft besloten om dat windmolenpark gigantisch uit te breiden met een groot aantal nieuwe windmolens. Maar je hebt een visserijbedrijf van miljoenen. En dan gaan ze juist die molens plaatsen in de rijke visgebieden. Wat een aanslag dat op je hele leven kan hebben. Ook dat kan een beproeving zijn. Hoe komt het? Hoe komt het financieel op den duur als dat zo allemaal klaar is? En wat dacht u van de stikstofcrisis? Waar we de laatste weken veelvuldig mee worden geconfronteerd. Minister Schouten. Zij heeft wat te verduren. Maar zij niet alleen. Al die boerenbedrijven die in de knoei komen als zij er plannen uitvoert. Het brengt en bracht heel wat boze boeren op de been. Het lijkt van tijd en wijle wel een binnenlandse oorlog. De ene crisis, zo zien we dus, als we onze ogen de kos geven, volgt de andere op. En dan als een onweerslag bij heldere hemel, worden we in maart van dit jaar 2020, geconfronteerd met een zenuwslopende virus, een sluipmoordenaar, de corona. Dat explodeerde, zoals u weet, in de miljoenenstad Wuhan in China. Ik las van een Engelse lerares. Die geeft een aantal jaren al les, Engelse les, in de Chinese stad Wuhan. En ook zij kreeg corona. En ze had geruime tijd geen contact meer. Ze raakte dus in het ziekenhuis en raakte in coma. En de ouders mailden de ene mail naar de ander. Maar die kregen die familie in Engeland geen contact met haar. Het contact waren ze kwijtgeraakt. Met de nodige spanning, dat kunt u begrijpen. Maar ze kregen tenslotte toch een brief van hun dochter. Enkele weken later. Waarin ze schreef, deze dochter, die Engelse lerares. Lieve ouders, wees maar niet bezorgd, want ik troost mij met Psalm 31, vers 22 en vers 23. Ik las deze tekst in een vertaling dat ik dacht, dat zal de nieuwe Bijbelvertaling zijn, maar ik ben er niet achter gekomen. Maar ik geef woordelijks weer wat daar in dat bericht stond. Ze schreef, geprezen zij de Heer, die mij wonderen van goedheid bewees. Ik ben als in een belegerde stad beveiligd. Zelf heb ik in mijn angst gedacht, o God, ben ik uit uw ogen verbannen? Maar ik riep u om hulp en u hebt mijn smeekbeden verstaan. Kijk gemeente, dat is nou geloofsvertrouwen. Geloofsvertrouwen dat je hart als het ware leegstort door wat je beleefd hebt, dat je je belegerd voelde als in een beveiligde stad en toch angst kent van, o God, ben ik dan soms uit uw ogen verbannen? Maar dan toch die hulp, die bijstand, die smeekbede die verhoord werd door de almachtige God. Geloofsvertrouwen. En daarom het laatste. Stel uw vertrouwen op de Heere uw God. Want hij wil ook u en jou heelmeester zijn. Wil je dat niet vergeten, jonge mensen? Hij wil ook jou heelmeester zijn. En we zingen normaal in een van de gezangen. Hij wil ons laven met hemelse gaven in het hart der woestijn. En de Heilige Geest van God, die wil ook jou leren hoe je over bergen en door dalen in dat waterrijke Elim komen kunt. Want ook wij zijn immers als pelgrims onderweg. Als vreemdelingen bewegen wij ons voort over deze lage velden die wij aarde noemen. Maar we zijn onderweg naar dat nieuwe koninkrijk van God dat eens in vervulling zal gaan. En de Bijbel spreekt van een nieuw Jeruzalem. Ik moet wel duidelijk zijn. Ik moet heel duidelijk zijn en zeggen, nee, daar kunnen in dat nieuw Jeruzalem, dat nieuwe hemelse Kanaan, daar kunnen wij mensen van onszelf niet komen. Dat vind ik zo mooi staan in ons doopformulier. Daar staat namelijk dat we daar niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Daar is dus sprake van een ommekeer in je leven. En wanneer je de Heere hebt lief gekregen, dat Hij je vader wil zijn, dan mag je ondanks alles met je fouten en je gebreken en je zonden, die zal God je vergeven. Maar dan mag je ingaan in dat nieuwe koninkrijk van God. Ja, dan leven we anders en dan denken we anders en dan doen we ook anders. Een christen die geheiligd dient te leven, waarvan ook de apostel Paulus zegt in Efeze 4 vers 20, gij geheel anders, want gij hebt immers Christus leren kennen. Daarom, Gods beloften, God is een waarmaker van zijn woord en Gods beloften worden eens heerlijk vervuld. Gelukkig, Gode zij dank, dat er voor elk mensenkind genade, vergeving en verzoening is. In het verleden heb ik wel eens mensen ontmoet die tegen me zeiden, maar als u wist wat ik in mijn leven heb uitgespookt, voor mij is geen genade. Dan zeg ik vandaag, dat maakt de sluipmoordenaar van de beginnen je wijs, dat er voor u en jou geen genade is, dan is de Heilige Schrift niet waar. En daarom, hij zal ons reinigen, Jezus, door zijn eigen bloed, zodat je verlost wordt. Want laten we maar eerlijk zeggen, van dat ellendige zondevirus. Breng het maar in Jezus' voeten. Zie maar op dat hout van dat kruis, dat bloedende kruis. En de Amerikaanse evangelist Max Lucado, die de laatste jaren vooral veel dagboeken heeft geschreven. Zo las ik onlangs in een van zijn dagboeken, waar Lucado zegt en schrijft, het zijn niet de spijkers die Jezus aan het kruis hielden, maar het is Gods eindeloze liefde, Gods tomeloze liefde voor een zondaar zoals u en jij en ik. Mopper maar niet. We mogen ook hier niet zingen, ik vind het wel jammer. Om als Urker niet mee te kunnen zeggen, zingen het volle borst, maar de Heer zal uitkomst geven. Ik zal zijn lof, zelfs in de nacht, zingen dat ik hem verwacht. Maar klaag maar niet, als je in deze coronatijd wel of niet mag zingen. Laat het zo zijn, broeders en zusters thuis, jonge mensen. Laat het zo zijn, al ben je jong, maar laat dan de wereld zien. Al mag je niet zingen in de coronatijd, zoals ik zeg. Maar laat jouw hele leven een loflied zijn op de genade van jouw God. Want genade geneest, dan bent u en jij welkom eens als pelgrim en vreemdeling in dat nieuwe hemelse Kanaan. En als ze aan mij vragen, wat is dan de hemel? Dan is mijn antwoord, de hemel, dat is de omgekeerde wereld van nu. En zo leef ik, met dit lied in mijn hart. Wees mijn leidsman, trouwe Heere, voer ook mij pelgrim door de nacht. Ik ben zwak, maar u bent machtig, van wie ik al mijn steun verwacht. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Laat ons danken en bidden. Barmhartige God, hemelse Vader, wij danken en loven en prijzen uw naam. Want u komt ten slotte toe alle dank, alle eer, alle aanbidding. En Heere, gij zijt ons geweest, een toevlucht van geslacht tot geslacht. En eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid, zijt gij God. U hebt vanavond door middel van uw dienstknecht willen spreken, in alle eenvoud, zodat het begrijpelijk mag overkomen, dat we gewassen moeten worden in het alles reinigende bloed, en dat ons leven dan zoet gemaakt wordt, dankzij uw lieve Zoon, Jezus Christus. Heren, wat kunnen er dan in woorden worden neergelegd soms? Maar één zin kan ons soms raken. Raken tot diep in het hart, waarvan de psalmdichter zingt: beproef mij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog, o God, voor u steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen. En wat kan het zo zijn als er dan dingen tegenlopen? Misschien zien we wel tegen de nieuwe week aan, maar dat we met de psalmdichter mogen zeggen en mogen ondervinden: heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? O God, vergeef al het verkeerde en wees zo met ons, ook deze avond, en laten we het mogen ervaren, uw goedheid en uw trouw. En vooral, we zouden u nog zoveel kunnen vragen en kunnen bidden, maar u hebt ons vanavond al zo rijkelijk bediend en bedouwd. We mochten het net uitwerpen. En de vangst is voor u, de heilige en de rechtvaardige, en voor u, heilig Godslam, u loven wij. U hebt voor ons aan het kruis geleden. U doet ons tot de Vader treden, als koningen en priesters gij. Gij, Heiland, kocht ons met uw bloed. We brengen u de dank en de ere, en werpen we in aanbidding, Heere, al onze kronen aan uw voet. Halleluja. Amen. We zingen tenslotte lied 9. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Lied 9, de versen 1, 2, 3 en 4. En u zult thuisstellig weten, als wanneer de normale gang van zaken de collecte betreft, dat het u wel bekend zal zijn hoe u de kerk van hier met uw gaven kunt dienen. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, laat ons zo heen gaan onder de zegen van onze goede God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.